Goedemorgen mensen in Nijkerk. Dank u. Fijn om hier te zijn en opnieuw met u het woord te openen. Ik heb mijn zoon Robert meegenomen. We vinden het fijn om in onze nieuwe auto te rijden. Dus, hoewel ik heb het gevoel of ik met de bus ben gekomen, want ik heb cruise control. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. U wel, maar ik niet. Het is een nieuw en dat is even wennen. Maar heel interessant, Marco. Heerlijk, ja. Een prachtige auto. Hij was veel te mooi eigenlijk. Je hebt het in de nieuwsbrief gelezen. Hij stond nog in de showroom als tweedehands. Niet te geloven, ze moesten de deuren voor mij open zwaaien om naar buiten te kunnen rijden. Het was een vreemd gevoel en eigenlijk nog steeds. Ja. Dus hij kan hopelijk voor de komende 7 jaar weer dienen voor het evangelie. Dank u wel voor alle enorme giften die daarvoor gekomen zijn, ook vanuit uw midden. Anders had het niet gekund en had ik woensdagavond al moeten vertrekken op mijn oude fiets om hier te zijn. Maar dat is niet nodig geweest, gelukkig. Geweldig. Verder in het werk gaat het ook heerlijk. U leest dat misschien in de nieuwsbrief, de 5 avonden serie, hoe oud het ook is. 30 jaar geleden al mee begonnen, het loopt nog steeds en die trein gaat steeds harder lopen eigenlijk. Er is een nieuwe gemeente in Eindhoven, waar ik alle dinsdagen van november uitgenodigd ben om dat daar te komen doen. Dus hopelijk komen daar ook wat mensen luisteren. Het is vaak een werk wat moet worden opgebouwd. Als je dat 1 keer doet, dan komt er 1 iemand. Doe je 2 jaar, komen er 2 mensen, tenminste in het zuiden van het land. Enzovoort, enzovoort. Dat zijn de aantallen waarmee wij rekenen. En dat is toch een spannende zaak. We hebben nu een aantal Maastrichten, echte Maastrichtenaren. Ik moet moeite doen om die mensen te verstaan, maar ze zitten daar en we hebben een heerlijke serie. En ze hebben nog nooit een Bijbel gezien. De Heer Jezus is totaal onbekend. Maar met tranen in hun ogen luisteren ze naar wat verteld wordt. En bij mij in de tuin zit deze week zijn we maar binnen gaan zitten, het werd iets te koud. Maar een jong stel van 18 en 19, en die jongen is christen, maar dat meisje niet. En 18 jaar, en ze zegt tegen mij, dit had ik toch eerder moeten horen in mijn leven. Eerder, 18. Ik zeg, ik ken mensen van 75 die het voor de eerste keer hoorden. En ook bij ons in de buurt. Dus dat zijn allemaal heerlijke dingen en we gaan rustig door met dat werk. We gaan de Bijbel open doen met elkaar in Efeze hoofdstuk 5. Efeze hoofdstuk 5. Dat is nummertje 4 in mijn serie over de Efezebrief. Onmogelijk, sorry, om de hele brief te doen in 6 keertjes, dat kan niet. Maar dus, we hebben er maar een paar dingen uitgehaald en vandaag springen we helemaal naar hoofdstuk 5. Misschien volgende keer een beetje terug, ik weet het nog niet. Maar we doen zoveel mogelijk uit die brief. Efeze hoofdstuk 5, vanaf vers 25 tot 27. Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zodat zij heilig is en onbesmet. Dat zijn bekende woorden, vooral uit een bruiloftsdienst natuurlijk. Hè? Op een bruiloft wordt dit meestal voorgelezen. Vrouwen, wees uw man onderdanig en mannen, heb uw vrouw lief, toch? Dat is het bekende thema en tekst op bruiloften. Maar vandaag hebben we het daar, dit is geen bruiloft, daar hebben we het niet over vandaag. We hebben het vandaag, zoals we al uitgebreid gehoord en gezongen en gezien hebben, over de bruid die wij zijn. Wij zijn ook een bruid, dat weet u. En met alle gelovigen in deze wereld samen zijn wij de bruid van Christus. En dat is het thema ook van u dit jaar hier in de Ark, de gemeente. De gemeente, het wonderlijke verschijnsel in deze gemeente, de gemeente. Als we even teruggaan naar de vorige keren. De eerste keer heb ik gesproken over het ontstaan van die gemeente in Efeze. Dat is een wonder op zichzelf. Dat is een enorm wonder. Dat daar in Efeze een gemeente is ontstaan. En de tweede keer over het evangelie van behoudenis. Misschien weten we dat ook nog. Hoe belangrijk is dat in Maastricht? Maar ook in Efeze toen. En in Nijkerk vandaag en in de toekomst, ik weet wel niet waar allemaal, om dat te blijven vertellen. Het evangelie van behoudenis Paulus is ooit vertrokken uit Jeruzalem en die streken naar Efeze om het daar te vertellen. En hij vertelt het en eigenlijk wat hij zegt in zijn evangelieprediking is: mens uit Efeze, verlaat Efeze en kom mee naar Jeruzalem. Niet letterlijk, maar ik begrijp wat ik bedoel. Verlaat de stad van deze wereld en kom met mij mee naar de hemelse stad. En dat is evangelieprediking. Evangelieprediking is tegen de mensen zeggen, je hebt een ziel. Dat wist je niet, maar je hebt een ziel. En verlaat deze wereld, kom met mij mee. Opdat je ziel behouden wordt. Wat heb je eraan als je de hele wereld wint, maar schade leidt aan je ziel, zegt de Heer Jezus. De ziel, daar hebben we het niet meer over vandaag, maar dat is een geweldig onderwerp. Alle winkels in het winkelcentrum hier, dat is voor de buitenkant, dat weet u wel, hè? Bij ons toch wel. 9 op de 10 winkels zijn kledingwinkels en nummer 10 is een schoenenwinkel. Ja, het gaat helemaal om de buitenkant in deze wereld, maar de Heer Jezus zegt, het gaat om uw ziel. Paulus zei tegen de mensen in Efeze, je hebt een ziel. Dat wist je niet, maar je hebt hem. En dat is het deel van jou, dat is je echte ik en dat blijft. Als de buitenkant het straks opgeeft. Maar dat is de wereld vergeten. Stel je voor dat je CNA binnenloopt, Christel van de Week, en dat je zegt, mevrouw, heeft u iets voor mijn ziel? Dan zeggen ze, wat een zielig mens, zeggen ze dan. Toch? Beetje zielig, ja. Daar denkt niemand meer aan, maar wij wel vandaag. Daarvoor zijn we in de gemeente. Oké. Paulus spreekt het evangelie uit en hij zegt, mensen, verlaat de wereld en kom met mij mee langs het smalle pad naar boven. Verlaat de brede weg en kom met mij mee langs het smalle pad naar boven. Dat doet mij denken aan dat oude boek van Bunyan, u kent hem wel, The Pilgrim's Progress. Dat oude boek, hoe heet dit in het Nederlands? De Christenreis, ja, dat begint met die man op de eerste bladzijde die zijn spullen pakt, zijn koffers pakt en zegt, dag stad, tot ziens, ik ben er niet meer, wat heb ik aan jou, ik ga naar de hemelse stad. En dan komt dat geweldige verhaal, als u het niet kent, moet u zeker lezen. Mijn grote vriend Bach, ik noem hem elke keer, ik weet het, maar deze keer ook, die heeft een kantate geschreven en dat gaat in het Duits als volgt, ich habe genug, ik heb genoeg, ik heb er genoeg van, zeggen wij in Nederland vandaag, van deze wereld, laat maar zitten, ik heb toch geen deel aan jou. Wordt daar in die oude muziek gezongen. Ik heb toch geen deel aan jou in deze wereld. De mensen in Efeze begrepen dat toen Paulus dat predikte. Ik heb geen deel meer in deze wereld. Laat het maar achter met je Astarte en je afgoderij en je economie daaromheen is gebouwd. Ik laat het achter en ik ga met u mee naar de hemelse stad. En dat is een wonder, mensen. Elke keer als ik de Efezebrief lees, dan denk ik, het is een wonder dat in die heidense cultuur van toen, net als vandaag, er toch nog gemeentes ontstaan. Dat is een werk van God, dat kan niet anders. Als mensen zo veranderen, dat ze het inzien en zeggen, deze wereld, laat maar zitten, het is mij genoeg. Ik kom met je mee en ik ga naar de dingen van God toe. Ik ga de dingen bedenken die boven zijn. Dat is een wonder elke keer als dat gebeurt. En het is prachtig om te zien op die 5 avonden ook, dat Maastrichtenaren of mensen daar uit de buurt met tranen zitten te luisteren naar het evangelie. Nooit gehoord. Waarom hebben ze mij dit nooit eerder verteld? En Paulus spreekt hier in die brief aan die mensen, aan die jonge christentjes over de bruid. Hij zegt, je bent een bruid, dat wist je niet, maar je bent een bruid. En hij is de bruidegom. Dat is, voor ons is dat bekende termen, we zingen, we hebben er al liedjes over, maar toen niet, dat was totaal nieuw. Er komt straks een feest in de hemel en dan ga ik met de Heer Jezus trouwen, om het in kindertaal te zeggen. Ja? En dat was helemaal nieuw. Wij kennen dat niet meer. In die termen, dat is voor ons allemaal zo gewoon geworden. Maar er wordt gesproken over een bruid en hier gaat het over, in deze onze vers, in vers 26, dat de Heer Jezus bezig is om zijn bruid voor te bereiden op dat feest. We zijn nog niet op dat feest, dat lijkt het wel vandaag, maar dat is het nog niet. Dit is niks vergeleken met wat er straks komt. Dat feest komt, is een tijd van voorbereiding op het huwelijk. Nou, dat kennen wij ook niet meer zo. Het huwelijk heeft vandaag een hele andere plaats. Dat is één van de mogelijkheden in Nederland. Om met iemand samen te leven. Eén van de mogelijkheden is het huwelijk. Er zijn ook andere mogelijkheden. Kies maar wat. Dat was in die tijd gelukkig nog niet zo. God zegt, nee, ik heb het huwelijk ingesteld. En daarom spreek ik in dat beeld van de bruid. En huwelijksvoorbereiding is ook niet zo meer bekend bij ons. Zoals in die cultuur van toen, dat was zeker in de Joodse cultuur. Voorbereiding vandaag, dat gaat ook om het uiterlijk. De bruid en de bruidegom zijn bezig met hun uiterlijk. Met hun kleding, met hun geld, met hun eten wat op de bruiloft geserveerd zal worden, met hun nieuwe huis, met de huwelijksreis, al die dingen, uiterlijke dingen, dat is hun voorbereiding. Pure uiterlijke dingen. Vele mensen stappen vandaag in een huwelijk zonder enig besef te hebben wie ze moeten zijn na het feest en na de huwelijksreis. Dan kom je in het gewone leven terecht en heb je verantwoording en dan ben je getrouwd ineens. Daar hebben ze nog nooit over nagedacht. Het enige waar ze zich op voorbereid hebben is het feestje. En als het voorbij is, dan staan ze met grote ogen te kijken, wat nu? Wat nu? Wat moet ik nu doen? En dat is het. We zijn daar niet op voorbereid, onze cultuur. De Heer Jezus wel. De Heer Jezus bereidt zijn bruid voor, niet aan de buitenkant, maar aan de binnenkant. Hij is daar geweldig mee bezig, elke dag in u en mijn leven. Om ons klaar te maken, voor te bereiden op dat geweldige feest wat komt. De bruid hoeft zich in tegenstelling tot de bruiden van deze wereld niet zorgen te maken over het feest. Dat hoeft hij niet te doen. Dat wordt georganiseerd. Over het geld, alles is betaald. Het eten staat al klaar. Je hoeft er allemaal geen zorgen over te maken. De huwelijksreis komt allemaal goed. Komt allemaal goed. Wat een verschil. Hij zegt, ik bereid u niet voor. Je hoeft je geen zorgen te maken om die uiterlijke dingen. Dat is klaar, dat heb ik voor je betaald. Maar ik ga je voorbereiden aan de binnenkant. Ik ga een waardige vrouw creëren. Een waardige vrouw, mijn bruid in deze wereld. En we noemen dat proces noemen we de heiliging. Dat kennen we allemaal, hopelijk. Ja, dat noemen we de heiliging. Hij is daar elke dag mee bezig. Net als in elke individuele christen, volgt de Heer Jezus dezelfde volgorde. U wordt gered als u het boodschap van het kruis hoort. En begrijpt wat hij daarvoor u deed. Dan bent u behouden. Dan volgt de heiliging. En dan volgt de verheerlijking. Zover zijn we nog niet. En wij zitten vandaag in die tussenperiode. Hij is bezig zijn bruid te heiligen, zegt dit vers. Drie dingen. Waarom doet hij dat? Wel, de bruid moet bij de bruidegom passen. En er gaat even een tijdje overheen. Twee jonge mensen moeten ook aan elkaar wennen. Die moeten bij elkaar leren passen. Die moeten dingen afleren en dingen aanleren om samen verder te kunnen gaan. Daarom doet hij dat. Hij is met ons bezig, want we passen nog niet helemaal. We moeten dezelfde kleding aankrijgen, zou je kunnen zeggen. En daar is hij mee bezig vandaag. Om die bruid straks voor zich te stellen. Voor zich te plaatsen. En zegt, kijk, nu zie je eruit zoals ik je wil hebben. Daar is hij mee bezig. Elke dag, niet alleen op zondagmorgen, elke dag. Misschien wel meer op maandagmorgen dan op zondagmorgen. Want daar zijn de grote lessen. Hier niet, maar daar wel. Daar wel. Morgen is het weer zover. Dan gaat hij verder met zijn bruid voor te bereiden. En die bruid voor zich te stellen. Je moet zich voorstellen dat als je als jonge bruidegom je belt aan bij je bruid op de huwelijksdag. En de schoonmoeder doet open. En dan komt die bruid van de trap af. Ja, en dan staat ze daar in een prachtige witte jurk. En die bruidegom valt bijna om van verbazing. Wat een schoonheid hij daar ziet. En dat is nu van mij. En ineens schrikt hij. Hij zegt, oei, vanaf vandaag moet ik haar kapper betalen. Tja, dat is even wennen. Dat is even wennen. Ja, dat is met bekering ook zo. De Heer Jezus zegt, ik ben daarmee bezig om dat te doen. Bekering is als je je wereldse kleding achterlaat in je ouderlijk huis. En je de bruidsjurk aantrekt. De bruiloftskleding noemt de Bijbel dat. De Efezebrief zegt, bekleed u. Met Christus. Doe die oude mens uit en trek de nieuwe mens aan. Alsof het kleding is. Zo spreekt God. Hij maakt zijn bruid klaar. Dat ze helemaal zo mooi is. Dat hij zegt, nu ben je klaar voor de bruiloft. U weet wat de Heer Jezus zegt. Als iemand op het bruiloftsfeest komt zonder bruiloftskleed aan. Ook een van de gasten komt hij niet binnen. En als hij binnen is geslipt, dan wordt hij eruit gegooid. Zo spreekt wel dat. Hoe belangrijk dat wij klaar zijn en de juiste kleding aan hebben. Dat is het proces van de heiliging. Heiliging is zuiver worden en zuiver blijven. Alle vlekken en rimpels, zegt dit vers, moeten eruit. Zodat die bruid straks perfect voor hem staat. Volmaakt. De bruidegom zegt, ik heb nog nooit iets mooiers gezien. Ik moest aan Zacchaeus denken. Kent u Zacchaeus nog uit Lucas 19? Zacchaeus, die man had helemaal, die had de verkeerde kleren aan. Die had de kleren aan van hebzucht, egoïsme, Haat, ik weet niet allemaal wat hij had, eenzaamheid in zijn leven en alles, verkeerde kleren aan. En dan komt de Heer Jezus bij hem thuis. En een half uur later zijn ze uitgegeten en uitgepraat. En de Heer Jezus komt terug buiten met zijn geest en heeft andere kleren aan. Hij heeft de bruiloftskleren aan. Hoe blijkt dat? Uit zijn vrijgevigheid, uit zijn liefde, uit zijn totale ommedraai in iemands leven in misschien maar een half uur tijd. Hij is tot bekering gekomen en de Heer God is al begonnen met dat stukje wat Zacchaeus heette, dat stukje van zijn bruid wat Zacchaeus heette, klaar te maken voor zijn. Wauw, en het bleek meteen. Een nieuw mens. Een nieuw mens. We gaan hem straks zien, Zacchaeus. Waar gaat u hem vragen? Zo, denk maar over na. Ook hij hoort daarbij. Daarom doet hij dat, want de bruid moet passen bij de bruidegom. En met wat doet hij dat? Want dat staat hier allemaal in het ene versje. Hij doet dat door het waterbad met het woord, staat er. Nou, het waterbad heeft hier niks met de doop te maken. Dat met het woord te maken. Het woord heeft een geweldige reinigende werking. Heb je het gemerkt in uw leven? Dit boek is uw dagelijkse douche. Uw geestelijke douche voor de binnenkant. Dat maakt ons tot mensen die anders denken. Anders voelen. Zich anders gaan gedragen. We worden gereinigd door het woord, zegt Efeze 5 vers 26. De geest neemt altijd het woord, brengt dat in uw gedachten, laat het zakken naar uw hart en er komt een reinigend effect in uw leven. Dat is het enige wat in deze wereld ons reinigt, dit woord. Dat is prachtig om dat te lezen. Alle vlekken moeten namelijk eruit, de rimpels moeten weg. Het moet bij de bruidegom passen, oude gewoontes, oude zonden, oude partners, ouderlijk huis. Allemaal weg, het moet weg, want we worden klaargemaakt voor een totaal nieuw leven. En dat doet hij door het woord. Zoals het Oude Testament zegt, een man moet zijn vrouw verlaten en samen met haar ergens anders gaan wonen. En één worden. Dat is een lang proces. Dat is moeilijk. Daarom zegt de Heer Jezus ook, als je je hand aan de ploeg hebt geslagen, maar je kijkt om, ben je mij niet waardig. Een bruid moet niet zeggen, nou ik wil met je mee, maar mijn moeder ook nog een beetje. Nee, dat kan niet. Sommige culturen zijn zo, dat is niet goed. Dat is niet goed. Niks fout met schoonmoeders, maar ze moeten op een afstandje blijven. Tja, het staat er. Sorry schoonmoeders, maar het is al. Dat heb je ook gewild vroeger. Dat is gezond, dat is goed. Dat is goed. Dat is moeilijk, weet ik. Om waar je 20, 30 jaar hebt geleefd achter te laten. Maar de Heer Jezus zegt, anders kan het niet. Anders kan het niet. En moet je daar achter laten. Een reinigende werking door het woord. Mensen, het woord motiveert mij elke dag om door te gaan. Om niet terug te keren. Maar om verder te klimmen langs dat smalle pad omhoog. En bij hem te blijven. Dat doet het woord en niets anders. Helemaal niets. Oh, er zijn fijne ervaringen in evangelisatie, in de gemeente, van alles. Maar het is niets vergeleken met dit boek. Dit boek houdt mij op de been. Wat daar staat, wat niet uit te wissen valt, het eeuwige dingen, zoals hij denkt, wat voor mij telt, dit houdt mij op de been. Niet mijn gevoel. Nee, want dat fluctueert elke dag. Dus dat is elke dag een beetje anders. Bij u ook? Vandaag word je wakker met hoofdpijn en morgen niet. Je bent elke dag een beetje anders. Maar het woord niet, dat is hetzelfde. En als ik me hier niet aan vasthoud, dan val ik om. Dan red ik het niet. Maar de Heer Jezus zegt, blijf bij me in mijn woord. Dan ben je een waarlijk discipel van mij. Dat woord geeft mij nieuw inzicht. Een nieuwe wereld. Een nieuw denken. Een nieuwe moraal. Een nieuw denken. Alles, een nieuwe motivatie door het woord. Het woord reinigt mijn gedachten. Vervangt mijn gedachten met zijn gedachten. Dat is een reinigende werking hier. En uiteindelijk in mijn hart. En uiteindelijk in mijn handen. Want ik ga andere dingen doen. En het komt allemaal terug uit dit woord. Daar komt het vandaan. En als we de Bijbel vergeten, of op een tweede, of een derde, of een vijfde plaats zetten, dan vervuilen we. Kan niet. Dat kan niet. Dat is het reinigende werking. De Heer Jezus zegt, gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Zegt hij tegen zijn discipelen. Psalm 119, vers 9, u kent het wel. David zegt, hoe kan een jongeling zijn pad rein bewaren, als hij dat houdt naar uw woord? Het is altijd zo geweest. Dat is Gods middel, waardoor hij dat doet. Waardoor hij de mens vernieuwt van binnen. Als Mozes de wet voorleest, dan staan ze te bibberen, dan staan ze te beven. Ze denken, oh, we zijn op een foute weg geweest, maar dit is zijn wet. Als later koning Josia of Ezra de wet ontdekt na de ballingschap. En ze halen het tevoorschijn en ze lezen dat. Dan komt er een opwekking. Dan zeggen ze, waar zijn wij mee bezig geweest? Wat hebben we gedaan? We zijn zo ver afgedwaald van dat boek. Maar we zijn terug. Dat is een reinigende werking van het woord. Wat geweldig. En dat mogen wij in onze tijd ook nog steeds hebben. Er is niets zuivers in deze wereld dan het woord alleen. Waarom? Met wat? En ten derde, waar doet hij dat? Waar is hij met u bezig? Wel, de bruid is de bruid, maar is nog niet getrouwd. Wij zijn nog in die tussenfase, zoals al gezegd is. Christel zei het ook al. We zijn hier in die tussenfase. We zijn niet meer thuis, maar we zijn nog niet thuis. Heeft u hem? Dat is vreemd. Daarom is het christelijk leven zo soms verwarrend. Waar ben ik? Ik ben niet meer van deze wereld, maar ik ben ook nog niet in mijn nieuwe huis gearriveerd. Ik ben er ergens tussenin. En dat geeft strijd. Natuurlijk, dat geeft strijd. Dat is heel normaal. Israël is gegeven, is ook al gezegd, ik zeg tegen Sabrina, ik moet toch preken vandaag, want alles is al gezegd. Maar nee. Israël is gegeven als een voorbeeld, is ook al gezegd. Is een voorbeeld. En het is een illustratie, een heenwijzing, een voorafschaduwing van ons als de nieuwtestamentische gemeente. Israël is verlost uit Egypte, maar ze zijn nog niet in Kanaan. Ze zitten in de woestijn. De gemeente is verlost uit de wereld, maar we zijn nog niet in het hemelshuis. We zitten nog in de woestijn. Of we dat nu leuk vinden of niet. We zijn op de goede weg. We zijn weg waar we niet moeten zijn, maar we zijn nog niet waar we moeten zijn. Dat komt nog. En er is mensen, er is geen highway to heaven. Het is een smal pad. Het is niet een vierbaansweg. Het is een smal padje. Die kant op. En we zijn er nog tussenin. En dat kan niet anders. Is dat dan een nutteloze tijd? Nee. Want het is een tijd, zegt de Efeze 5, van voorbereiding. Hij is in die tussentijd iets geweldigs aan het doen. Vroeger en later ook, maar nu ook. Namelijk zijn bruid aan het voorbereiden. Israël is in die woestijn 40 jaar. Dat is lang. In de woestijn. Ik ben er 2 dagen geweest, geloof ik. Maar 40 jaar, dat is lang in de woestijn. En misschien denkt u dat ook wel eens. Wat is er lang in deze woestijn? Wat is er lang. Morgen ga ik er weer in. En overmorgen weer. Het is lang allemaal. De woestijn is een moeilijke plaats. Heb u het ervaren in uw leven? Ik wel. En niemand ontkomt daaraan. Niemand. Er is geen 0,1% van deze mensen, van de wereldbevolking die zegt, ik maak nooit iets moeilijks mee. Nooit. Iedereen valt daaronder. Iedereen krijgt zijn deel, zeggen we wel. Want we zijn allemaal in de woestijn. En je gaat dat meer ervaren als je christen bent. De woestijn is moeilijk, maar de woestijn is onvermijdelijk. Het is een belangrijke plaats, de woestijn. Het is niet fijn, maar wees maar blij dat we niet meer in Egypte zijn, maar in die woestijn. Oké, dat is een plaats van zwerven. Dat je soms weet, waar moet ik naartoe? Het is een plaats van lijden, het is te warm. Het is een plaats van zuchten. Het kan niet anders. De hele schepping zucht, zegt de Romeinenbrief. Wij ook, wij horen daarbij. Dat is normaal. Dat is een plaats van vermoeidheid. Want dat mulle zand, 40 jaar lang, daar word je moe van. Heel moe. Dat is ons leven, nu. Maar God gebruikt die geweldige periode in de woestijn, die moeilijke periode in de woestijn, om u en mij verder te brengen. Richting het beloofde land. Weet u wat mijn hart wil? Die wil geen woestijn. Het is daar te heet. Het is allemaal veel te ver. Het is oncomfortabel. Ik wil er al zijn. Natuurlijk. Ik wil u ook. Ik wil er al zijn. Liever vandaag dan morgen, zegt Paulus. Maar voor u zal ik nog een beetje blijven. Maar ik heb er ook moeilijk mee. Iedereen. We leven in die woestijn. En Abraham had er ook al moeite mee. Die elke dag een rits, die zijn tentje open en keek hij naar buiten en zegt, waar is die stad met fundamenten? Het is nog ver. Ik zit hier nog in het zand in mijn tentje. In de hitte. Dat is het deel van een gelovige. We willen dat niet. Er is een hele stroming die zegt, we moeten het overslaan. Maar dat kan niet. De woestijn overslaan is de voorbereiding op de bruiloft overslaan. Dat moet je niet doen. Moet je niet doen. God pakt zijn tijd. En mensen, wat is er veel te leren in de woestijn? Het is een plaats van eenvoud. In de woestijn kun je niet alles meenemen. Het is al moeilijk genoeg om jezelf mee te nemen. En alle overbodige dingen moesten in Egypte achterblijven. Als het goed met u gaat geestelijk, dan zie je een proces van vereenvoudiging. Minder wordt goed. De tevredenheid wordt meer. Dat is typisch. Dat hoort bij ons. Mensen die zich omringen met allerlei spullen, denk je, gaat het goed? Gaat het goed? Als mensen de dingen weg beginnen te geven, dan denk je, gaat goed. Gaat goed. Vereenvoudiging. Je kunt niet alles meeslepen in de woestijn. Het is ook een plaats van genade en liefde. Want alleen in de woestijn ga je ontdekken hoe God voorziet. Want je kan niet naar de winkel namelijk. Er is niks. Zand en de brandende zon. En Israël heeft geleerd in de woestijn dat God voorziet. Het is daar en nergens anders. Daar hebben ze ervaren, zijn liefde en genade ervaren van bescherming. Ze konden zich niet beschermen. Tegen Farao niet en tegen niemand niet. Maar wat blijkt, daar is de vuurkolom en de wolkolom. En ze zeggen, ik ben jouw bescherming. Midden in de woestijn. Het is een plaats van belofte. God zegt, het is niet hier, het is in Kanaan. Maar blijf vooral doorlopen. Die kant op. Die kant op, daar is het. En daar wordt het vervuld. In de woestijn, dat is een geweldige, er zijn veel beloftes in de woestijn. Daar moet hij van genieten. Uit het woord. Ik was 2 jaar geleden in Israël en ik was in de Negev-woestijn. En er was een Nederlandstalige gids, een man uit de buurt van Amsterdam, die had woestijnlandbouw gestudeerd. Dat kan tegen hier. Ja, heel vreemd. Woestijnlandbouw. Wel, dat is een interessant vak. En tijdens zijn studententijd mocht hij naar de Negev-woestijn in Israël voor zijn stage. En daar is hij gebleven. En nu heeft hij 4x4 jeeps en kamelen, ik weet helemaal niet, om u een lekkere vakantie te geven. Ja, hij heeft er een bedrijfje op gericht. Maar hij leidde ons rond. Was een christen. En die had een diep inzicht. Hij zegt, kijk om je heen. Je ziet hier zand en stenen. Maar ik weet wat er in de grond zit. Als het hier 5 dagen gaat regenen, dan wordt het de mooiste tuin van de wereld. De woestijn is een plaats van belofte. Het is er. Het is er. Maar zonder regen en donkere wolken komen er geen bloemetjes in ons leven. Het komt niet. Dat is Gods manier. Hij zegt, het is daar. Het is een plaats van belofte. Het komt straks. Ik ga de tuin uit Genesis 1 en 2 en 3 herscheppen. In Openbaringen 20, 21 en 22. Het zit allemaal in de grond. Het komt eraan. Wat een prachtig. En die man die vertelde ons dit. Het is ook een plaats van getuigenis eigenlijk, de woestijn. Want weet u, er stond een plantje daar in de woestijn. Hij zegt, weet je hoe dat plantje heet? Proef maar, zegt hij. Het leek een beetje op chips. Kleine blaadjes, heel krokant zo. Krik. En ja, heel lekker. En we mochten dat even proeven. Weet je hoe dat heet, zegt hij? Dat is het zout der aarde. Dat is een zoutplantje. Dat is het zout der aarde. Ik zeg, wat een prachtig beeld. Weet u waar het zout der aarde te vinden is? In de woestijn. Groeit niet op de vette weilanden hier bij Nijkerk. Het groeit in de woestijn. Nee, en daar groeit het. Als Jezus zegt, gij zijt het zout der aarde, misschien dacht hij wel aan dat plantje, wat wij niet kennen, hij wel. Daar is het, in de woestijn. Wilt u een licht zijn op het zout, dan moet u in het donker zijn en in de woestijn. Daar schijnt het en daar proef je het beste. Wat een geweldig beeld was dat, om dat te zien. Het is een plaats van lering. Mensen, sommige dingen zijn alleen in de woestijn te leren. Kijk maar naar Mozes, Johannes de Doper, Paulus, allemaal de woestijn in, om te leren wat ze later nodig hebben. Met andere woorden, sla de woestijn niet over. De Joden konden dat niet. En wij kunnen dat ook niet. Er is een misverstand over Romeinen 8 vers 28. U kent dat vers wel. Waar staat, God laat alle dingen medewerken ten goede. Ja, we denken dat vaak. Weet je wanneer we dat denken? Als we een probleem hebben met onze auto. En dan denken we wel, ja jammer. Maar het zal wel medewerken ten goede. Ik zal wel een mooiere auto krijgen. Maar mensen, daar gaat het niet over. Dat is onze menselijke invulling. God zegt het goede, dat is heel iets anders. Dat is die voorbereiding om te gaan lijken op de Heer Jezus. Dat zegt vers 29. Wat is het goede dat hij doet medewerken ten goede voor ieder die hem liefhebben? Namelijk om gelijkvormig te worden aan de bruidegom. Zodat de bruid klaar is voor de bruiloft. Dat is belangrijk. We moeten op hem lijken. Stel je voor dat de bruid op haar bruiloftsdag naar buiten komt met de rode rozen. En de bruidegom heeft een oranje stropdas aan. Dat past niet. Dat past niet. Die moeten matchen. Dat mag niet. Dat moet bij elkaar. En God zegt, daar ben ik mee bezig. Ook vandaag in de woestijn. En ik ben soms nog een beetje oranje. Zelfs als Belg. Ja, kan gebeuren. Ja. Ik heb jaren geleden een boekje gelezen. Ik heb het misschien wel eens eerder genoemd. Van broeder Billheimer uit Amerika. Dat heette Bestemd voor de Troon. Misschien kent u dat nog. Heel oud boekje. Bestemd voor de Troon. En hij beschreef wat Gods plan is met u en mij. Zijn bruid klaarmaken om straks met hem te regeren op de troon. Maar dat is een leerproces. Regeren, dat leer je niet in een week. Daar gaat je leven overheen. En dan zeg, als je bidt, dan ben ik je aan het leren om te regeren. En te strijden met mijn wapens. Het tweede boekje wat hij schreef is, verspil je tranen niet. Met andere woorden, sla de woestijn niet over. Verspil je tranen niet. Er zijn veel christenen die zeggen, nou, ik zou liever een enkeltje kopen van Cairo naar Jeruzalem in één keer. Ik sla die hele woestijn over. Ik vlieg er gewoon overheen. Kan niet. Verspil je tranen niet, zegt de Bijbel. En dat is geweldig om te weten. Morgen op school. Als je zegt, heb ik toch een ellendige klas. Ik voel me daar niet lekker. Ze moeten mij niet. Ze snappen me niet. Dat is een stukje woestijn. Sla hem niet over, mensen. Sla hem niet over. Op je werk. Noemt u maar op, al die situaties, in je ziekte, in je strijd, allemaal dingen die bij de woestijn horen, niet overslaan. Zeg je de God, wat? Gebruik het, gebruik het, gebruik het. Laat mij niet te snel een pilletje nemen om van alles af te zijn. Lewis, zei C.S. Lewis van de Narnia sprook, die zei het zo, God fluistert in onze zegeningen, maar hij schreeuwt in onze pijn. Je hoort hem beter in de woestijn. In de woestijn is het stil. Daar hoor je hem beter. De stem van God. Vandaag, het is al gezegd, de laatste zondag, laatste dag van het Loofhuttenfeest in Israël. Het duurt 7 dagen. De eerste dag is een dag van rust, de laatste ook. En ertussenin is het feest. We zitten vandaag op die laatste dag. Tenminste, Israël zit op de laatste dag van het feest. Herdenking van de woestijn. Ze denken terug wat ze daar allemaal hebben geleerd. En nu vieren ze feest over alles wat ze geleerd hebben en meegemaakt en de bevrijding uit die woestijn. Dat komt voor ons ook straks. Nu nog niet, we zitten er nog in. Maar zij vieren al feest over die oude woestijn, die letterlijke woestijn van zo lang geleden, 3500 jaar geleden. En weet je wat ze vandaag tegen elkaar zeggen op het Loofhuttenfeest? Ze zeggen, weet je nog in de woestijn? Weet je nog, die plagen waarmee het begon. Goh, wat een ellende was dat zeg. Die steekvliegen en die muggen en die donkert en dat bloed. En die laatste nacht, verschrikkelijk. Maar de barbecue was lekker, weet je nog? Weet je het nog? Ja. En toen hebben we onze koffers gepakt en toen zijn we vertrokken. 40 jaar die woestijn in. Weet je nog dat we bij de Rode Zee kwamen? En toen dachten we, nu is het afgelopen. We kunnen niet verder, we kunnen niks. En Farao komt eraan, ik zie de stofwolk al achter ons. Mozes, weet je het nog? Wat waren we bang? Weet je nog dat Farao achter ons aan, we konden nergens meer naartoe. Weet je nog hoe stom we waren toen Mozes op de berg zat, dat wij dat gouden kalf gingen doen? Maar hoe haalden we het in ons hoofd? Weet je het nog? Wat waren we dom om dat te doen? Weet je nog dat onze kinderen gebeten werden door die slang in de woestijn? Weet je het nog? Oh. Wat een dag was dat, verschrikkelijk. En toen die rare oplossing kwam. Toen Mozes zei, kijk naar die slang. En toen werden ze genezen. Dat was midden in de woestijn. Weet je nog dat we niks te eten hadden in de woestijn? Weet je het nog? Had je ook zo'n honger? En ik rits mijn tentje open en wat ligt daar? Manna! 10 centimeter brood over het hele veld. Voor al die miljoenen mensen. Weet je het nog? Wat een les was dat, hè? En ik geloofde het niet, dus op de ene dag dacht ik, ik pak voor 2 dagen, nou, warm in mijn tent. Afgelopen, ik moet het niet doen. Vertrouw de Heer, heb ik geleerd in de woestijn. Weet je nog dat we geen vlees hadden? En dat die kwartels naar beneden kwamen regenen. Weet je het nog? We hebben goed gegeten toen, weet je het nog? Wauw, dat zeggen ze tegen elkaar op het Loofhuttenfeest. En weet je nog dat we toen ineens het beloofde land voor ons zagen? En dat we daar binnen getrokken zijn? Dat vierden ze vandaag in die loofhutten. Toen wonen we nog in die schamele hutjes. Vandaag hebben we een huis in Jeruzalem. Wat een lessen mensen. Alleen in de woestijn is dat te leren. Weet je nog? Die tijd in de woestijn. Wat hebben ze daar geleerd? Om het zo samen te vatten. Heere zegt, ik leer je één ding in de woestijn. Blijf bij mij. Ga niet voor en niet achter de vuur en de wolkolom lopen. Blijf ertussen. Blijf bij mij. Wat een les voor ons allemaal. Dezelfde lessen voor ons als bruid van Christus. Precies dezelfde lessen. Straks gaan wij ook het Loofhuttenfeest vieren. Het is al gezegd. Met alle volken hebben we net gezongen. Samen met de mensen van Efeze. Die oude broeders en zusters van 2000 jaar geleden. Zitten we in dat hutje. En weet je wat we gaan doen? We zeggen tegen elkaar, weet je nog? Weet je nog? Toen die Paulus zeg bij ons in de stad kwam en zei, het is Jezus alleen. Dit is je probleem, hij heeft betaald, weet je nog? Wat een openbaring was dat voor mij zeg. Net als op de 5 avonden in Maastricht, of waar we het evangelie ook vertellen. En mensen zeggen, oh, nu snap ik het, weet je het nog? Weet je nog hoe dom ik was? Gaan we straks tegen elkaar zeggen. Om toch weer terug te willen naar de vleespotten van Egypte. Ik heb het ook gewild. Och, 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 wat een honger heb ik toen geleden. Weet je nog dat Satan achter ons aan zat en dacht ik, nu is het nu voorbij. Maar dat God de zee opende en zegt, trek het door, ik hou hem wel tegen. En dan straks, dan doet hij hem weg. Zoals farao verdronk in de zee, doet hij hem weg. In de poel des vuurs. Weet je nog dat wij stomme dingen hebben gedaan in ons leven? Weet je het nog? Zeggen we straks tegen, als christenen tegen elkaar ook. Weet je nog wat een domme ding ik heb gedaan? Ik ga het hier niet vertellen. We weten het allemaal. En hij heeft mij keer op keer op keer op keer vergeven. Elke keer zei hij, kijk naar het kruis. Kijk naar de slang in de woestijn. Kijk naar het kruis. Weet je het nog? Wauw. Weet je dat we niks te eten hadden als christenen? En hij heeft voorzien. Weet je nog dat je oude auto aan de kant stond het niet meer deed? Ik wel. Ik wel. Weet je nog hoeveel vijanden we hadden? Op ons werk, op school en waar ook. Maar hij heeft altijd overwinning gegeven. En mensen, dit hebben we allemaal geleerd. Of dit is allemaal te leren. In de woestijn. Sla het niet over. Want de vruchten van de woestijn zijn zoet. Heel zoet. Heel zoet. Daar is de vrucht van liefde en trouw en goedheid en geduld en zachtmoedigheid. En al die heerlijke vruchten van de geest die hij doet groeien in de woestijn. Kijkt u met mij uit naar dat geweldige Loofhuttenfeest. Dat we straks met alle volken die hem kennen gaan vieren. Dat is een geweldige getuigenis. Amen.